Dit is de Longcast, de medisch-specialistische podcast van de ENVALT, waar we zuurstofrijke gesprekken hebben over de longgeneeskunde.
Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuw seizoen van de Longcast, de podcast van de ENVALT voor onze AIOS, longartsen en andere geïnteresseerden. Ik ben Wiris Jagirser, longarts, en ik zit samen met collega Brigitte Sondermeijer en samen verzorgen wij deze aflevering. En samen aan tafel zitten we vandaag met Emily van het Woud, longarts in het LUMC en assistant professor met als specifieke aandachtsgebied de alfa-1 antitrypsine-deficiëntie. Emily, kan je kort wat over jezelf vertellen en jouw aanloop in de alfa-1, hoe dat gelopen is?
Ja, dankjewel. Ik ben Emily van het Woud. Ik ben dus inderdaad longarts hier in Leiden. En eigenlijk kwam ik in mijn studie, die ik ook in Leiden heb gedaan, al in aanmerking met alfa-1. Ik heb in mijn tweede jaar een uitwisseling mogen doen in Stockholm, met Karolinska, waarin ik zelf een autopsie mocht verrichten op iemand met alfa-1. En toen dacht ik, dit is echt een rete interessant ziektebeeld. Want mensen worden ziek zonder te roken. Hoe komt dat nou? Kunnen we daar meer van leren? En zodoende was ik daar al in geïnteresseerd. Nou, laat het nou zo zijn dat Leiden ook daar al expertisecentrum in was. Dus eigenlijk zat ik meteen op mijn goede plekje en kon ik altijd zo doorrollen en ben ik hier nu waar ik nu ben.
Nou, je bent begonnen in Leiden eigenlijk en een stuk doorgaan in Leiden.
Ja, klinkt saai, hè? En gelukkig heb ik wel wat uitstapjes gemaakt, hoor. Ja. Ik heb een deel van mijn PhD bijvoorbeeld, ik heb anderhalf jaar in Cambridge, UK gezeten. Uitwisselingen gedaan met inderdaad Stockholm, Kaapstad. Dus het is niet dat ik alleen maar Leidse
broed heb. Ja. Hey, nou goed, we zijn dus bij jou aan het juiste adres, hè, voor de alfa-1. En eigenlijk in deze aflevering willen we zoveel mogelijk aan bod laten komen. Hè, dus de incidentie, de prevalentie, lopende studies. En uiteraard voor de collega's, wat moeten ze doen in de praktijk? Geef ik even het woord aan Brigitte.
Ja, wij hebben even gekozen om de ziekte alfa-1 te noemen, want dat wordt in de volksmond eigenlijk zo gebruikt. We willen eigenlijk een stukje achtergrond bespreken, want hoe zit dat nou? Wat is het voor ziekte? Het heeft iets met trypsine en elastase te maken.
Ja, dus alfa-1 antitrypsine is een eiwit wat normaal gesproken, of tenminste wat bij iedereen eigenlijk in de lever gemaakt wordt, of voornamelijk in de lever. Dat is echt de grootste bron van eiwitproductie, wordt naar de bloedbaan uitgescheiden en uiteindelijk moet het zijn werk doen in de longen. Het eiwit is een antiprotease, oftewel het remt vooral de proteases in de longen. Het meest bekende is neutrofiel elastase, maar voor de mensen die vooral vasculitis geïnteresseerd zijn, protease 3. Dat de alfa-1 is ook een remmer van protease 3 en andere metalloproteases. Ik leg het eigenlijk altijd aan mijn patiënten een beetje uit als je hebt pacmannetjes in de long. Die moeten normaal gesproken de bacteriën opruimen. Maar op het moment dat er... het is ook een soort drugsje nooit genoeg, zeg maar. Dus op het moment dat de bacteriën op zijn, dan gaat hij verder met opeten wat hij tegenkomt. Nou, dat is vooral elastine in de long, oftewel je longblaasjes. En daar heb je juist alfa-1 voor nodig, dat het alfa-1 normaal gesproken zegt... de bacteriën zijn op, hou maar even op, hou je maar even rustig, zodat het niet de long opeet. Nou, wat zie je dan bij alfa-1 antitrypsine deficiëntie? Nou, het woord zegt het al, je hebt een tekort van dat alfa-1 in je bloed, maar dus ook in je long. En kan die neutrofiel elastase eigenlijk gewoon ook je long opeten en krijg je een longziekte.
Ja, en hoe vaak komt dat nou voor?
Ja, dat is eigenlijk heel lastig, omdat het heel erg ondergediagnosticeerd is. Wij denken in Nederland dat we maar 1 op de 10 gediagnosticeerd hebben. Dat is echt veel te weinig, te weinig. Als je kijkt naar epidemiologische studies, is het 1 op 2400 ongeveer in Nederland zouden het moeten hebben. Dat is net zoveel als cystic fibrosis. Dat kennen we allemaal.
Ja.
Alfa-1 is veel minder bekend. Dus dat is ook de reden waarom we door het land trekken van jongens, ga er nou op testen. Want het komt echt veel meer voor dan we denken.
En waar komen deze cijfers vandaan dat wij het mogelijk dus toch een onderdiagnostiek hebben? Is dat door de landen om ons heen of is het de Verenigde Staten?
Het zijn en de landen om ons heen inderdaad. Maar ook als je kijkt naar hoe vaak heterozygotie, dus dragerschap, voorkomt. En dragerschap is 1 op 40. Dus dat is eigenlijk nog best wel veel. Dus daarvan weten we dat het zo vaak voorkomt. Een interessante studie vind ik zelf in Duitsland gedaan, in verschillende ziekenhuizen, verschillende eerste hulp, waar mensen al de diagnose of COPD of astma of bronchiectasie hadden. Daar hebben ze in 15 jaar tijd 20.000 mensen gevraagd, mogen we ook alfa-1 testen? En wat blijkt, dat bijna 10% van de COPD-patiënten ZZ is. Dus homozygoot ernstig deficiënt. Nou, dat is natuurlijk enorm veel. Dat is veel meer dan we überhaupt hadden verwacht. Dus dat die 1 op 2400 is misschien zelfs nog wel meer.
Ja. Ja. En hoe oud zijn de mensen meestal als het ontdekt wordt?
Ja, te oud. Ja. Vind ik zelf, ja, natuurlijk. We hebben een beetje een tweedeling. We hebben mensen die het al weten bij de geboorte. Want die worden geboren met neonatale icterus. Soms zelfs al leverfalen. Die weten het dus al echt heel vroeg. En we hebben een grootste groep mensen. En die weten het eigenlijk als ze tegen de lamp lopen. Als ze al best wel veel longfunctie eigenlijk hebben ingeleverd. En dan heb je nog, wij noemen dat een non-indexgroep. Dus die weten het omdat een broer of een zus het heeft. En die worden dan ook maar getest. En die heb je dan, nou ja, op tijd. Klinkt stom, maar de meeste mensen die lopen tegen de lamp als hun FEV1 al 50% of lager is. Nou, dan heb je echt al veel ingeleverd.
Maar hoe oud zijn ze dan ongeveer?
Verschilt heel erg. Het is een beetje te maken met rookstatus. Dus als je op een blauwe maandag hebt gerookt, dan ben je gemiddeld rond de 50, 60 jaar. Als je echt wel, nou ja, 10 pakjes, dat is nog niet eens zo heel veel, hè. Maar als je 10 pakjes of meer hebt, dan ja, 30, 40, soms 45 jaar.
Ja. Ja, en wat is dan de levensverwachting?
Ja, dat vinden we heel lastig. Het ligt er dus een heel klein beetje aan hoe slecht zijn je longen op het moment dat je bij mij komt. Dat zeg ik dan ook altijd tegen mijn patiënten. We weten nu dat als jij de 60 haalt, zeg maar 65 haalt, met eigenlijk een relatief goede longfunctie, 61%, diffusie 60%, ja. Ja, dan haal je vaak die gemiddelde levensverwachting van 80 wel. Maar heel veel ouder zal het niet zijn. Ja, we verliezen natuurlijk ook heel veel die al 30, 40 zijn en met een FV1 van 20% bij mij komen. Die, ja, merk je natuurlijk op voor longtransplantatie dan, want dat is dan nog wat je hebt.
Want hoeveel patiënten lopen hier in het LUMC?
We hebben er nu 500 actief, zeg maar, in ons beheer. Het is stom. In onze database, dat is beter. Nee, ja, goed. We hebben er nu 500. Kijk, en wij spreken altijd met onze patiënten af, wat wil je? Hè? Wil je jaarlijks bij ons op controle komen? Of zeg je nou, ik wil heel graag dat dat gewoon lekker lokaal bij mijn eigen longarts is, maar dat ik wel in jullie bestand sta en dat jullie me kennen en dat jullie ook jaarlijks de updates van mijn longarts krijgen, dat als er wat is, dat ik, ja, hè, wel zichtbaar ben, kan, ja, terugkomen.
Ja, en is het een ziekte die meer voorkomt bij een bepaalde etniciteit?
Ja, tenminste, alpha 1 heeft echt, nou, meer dan 100 verschillende mutaties. Dat is gewoon, die mutaties, daar kunnen we heel lang over praten, maar daar zal ik jullie niet mee vervelen. Het heeft allemaal een lettertje gekregen, dat is van oudsher zo geweest. De meest voorkomende mutatie in Nederland is de Z-mutatie. En de homozygote ZZ, dat zijn de mensen met een ernstige deficiëntie. Nou, dat is 50-90% in Nederland heeft gewoon die ZZ-mutatie. En die komt bij de Vikingen vandaan. Dus wat we zien, omdat Vikingen in die tijd, die waren als zij heterozygoot waren, dus MZ, waren ze beschermd tegen parasitaire infecties van de lever en ook ernstige longontstekingen. Dus je had een soort survival benefit in de tijd van de Vikingen als jij heterozygoot MZ was. Ja, dat die ZZ-patiënten rond hun 40, 50ste dan longemfyseem krijgen en daar aan dood gingen, dat maakt in die tijd niet uit. Want je was toch al dood, ja, door iets anders. Dus dat was destijds een survival benefit. Dus wat zien we nou ook? Ja, vooral de mensen wereldwijd inderdaad met van witte afkomst, ook vooral van de Vikingen, die hebben het. In Nederland zien we dus ook Kop van Noord-Holland, Friesland, Groningen en langs de IJssel, want de Afsluitdijk bestond om.
Oh ja.
Ja, precies.
Dus daar wonen ook echt nog steeds heel veel mensen. Ook al is dat natuurlijk echt al van 600-700 jaar geleden. We zien echt wel dat daar groepen mensen nog steeds wonen.
Ja, en wat voor huidproblemen zie je ook alweer? En waar zitten die?
Ja, dus dat zijn de panniculitiden. En die zie je vaker als ze jonger zijn. Dus rond de 20 tot 40 jaar. En dat zit op de plekken waar vooral vet zit. Dus je ziet het ook meer bij vrouwen dan bij mannen.
En kan je het omschrijven hoe dat eruit ziet?
Ja, we kennen allemaal de erythema nodosum van de schenen. Zo ziet het er een beetje uit. Niet zo paars, het is meer rood. Maar het is wel die grote. En dan is het vooral op de billen, bovenbenen, ja, en die kippenvelletjes onderaan je armen, zeg maar. Daar is het. Wat vooral klassiek is, is dat het spontaan komt vaak. Heel soms na een trauma. En dan kan het al licht trauma zijn. Optillen van een kind bijvoorbeeld. Dat ze dan al zeggen, oh, dan weet ik het. Maar ze zeggen, hier komt er één. 24 uur van tevoren en 24 uur na jou, daar zit hij. Nee. En dan is het echt zo'n rode schijf onderhuidsvet, weefsel wat ontstoken raakt. Dus het is echt een soort rode schijf, heel pijnlijk. Vergeet de patiënten ook echt niet meer als ze dat gehad hebben. Soms gaan ze dan gelukkig weer weg. Soms ruptureren ze ook echt als een soort absces. Maar dan komt dus echt inderdaad onderhuidsvet, die vetbolletjes eruit rollen. En het laat gewoon diepe littekens achter sowieso, omdat het onderhuidsvet is.
En zit het ook op de buik?
Kan, niet klassiek, maar het kan zeker. Dus wat je ziet aan die alfa-1 gerelateerde paniculitide, zeg maar, of die paniculitis, is dat dat juist ook op het gezicht en op de buik kan voorkomen. Dat zie je vaker, zeg maar, dan bij andere soorten van paniculitis. Dus daaraan zou je het inderdaad kunnen zeggen, oh, nou, dan moet ik extra aan paniculitis denken. Extra belangrijk is dus als mensen inderdaad over zo'n huidziekte zeggen, ja, dat heb ik wel eens gehad, of ik heb het nu, dat je een diep genoeg biop neemt. Want als jij niet dat subcutane vet meeneemt, dan ga je het niet diagnosticeren. Dus dat is echt het allerbelangrijkste, dat het biop diep genoeg is. Dus nou ja, niet alleen voor de longartsen, ook voor de dermatologen zijn we nu een rondje aan het doen van, jongens, denk eraan, let op.
Ja.
Of om eerder diagnose te stellen.
En je noemde het net zelf ook al een klein beetje, het roken.
Ja.
Wat is de invloed van het roken op de acceleratie?
Ja, dus we weten dat roken zelf zorgt voor oxidatie van de alfa-1 eiwit. Dus je hebt al minder eiwit en dan wordt het eiwit wat je hebt ook nog eens inactief gemaakt. Dus je hebt gewoon helemaal geen counterbalance meer voor je pacmannetje, dus voor je neutrofiel elastase in je long, om het zo maar te zeggen. Plus dat roken zelf ook nog meer neutrofielen aantrekt. Dus je hebt en meer neutrofielen en je alfa-1 die dat normaal gesproken moet counterbalancen, die is al minder. En dat wordt dan ook nog eens een keer inactief gemaakt door het roken. Dus die hele weegschaal, die hele wipwap, die gaat, nou ja, helemaal.
Maar over dan juist mensen met een ernstige obstructie of juist fors long emfyseem, of is dat altijd lastig om het onderscheid?
Ja, dus als je klassiek natuurlijk in de boekjes kijkt, dan zeggen ze altijd onder de 40 jaar nooit gerookt. Panlobulair emfyseem van de ondervelden. Ik denk echt dat we dat moeten verlaten.
Ook voor de praktijk, hè?
Ook voor de praktijk. Want, hè, wat ik net al zei, juist die rokers, ook al was het maar 10 packjes, juist die mensen, die komen als ze 30, 40 zijn. En juist de neversmokers komen ze als ze, of 2 packjes of zo, die komen als ze 50, 60 zijn. En die ga je dan niet testen. Als we binnen de alfa 1, dus dan heb ik alfa 1, ik noem het als 1 grote groep, maar dan heb ik het over de severe, dus de ernstige alfa-1'ers.
De ZZ.
Dus de ZZ of de nog, nou ja, de 0, dus de rare variants. Die zijn echt heel zeldzaam. We weten nu ook dat sommige mensen hebben echt een enorme obstructie en totaal geen emfyseem, of in ieder geval geen afname in diffusiecapaciteit. En we hebben mensen die hebben echt een diffusie van 40% met een normale FF1. We hebben mensen die hebben allebei dan gemiddeld 50-50. Dus die zitten dan met allebei hebben ze ingeleverd. En ook, nou ja, wat ik eerder al zei over dat die Duitse studie op de spoedeisende hulp. Ze testen niet alleen de emfyseem COPD-patiënt. Ze testen ook de bronchiectasie-patiënt en ook de astma. Ja. Want we weten binnen die alfa-1 groep, dat weten we van de Europese database, als we dat gewoon gaan testen, 10% heeft alleen bronchiectasieën, zonder enkele andere longziekte. Yes. En tot 30% heeft een beetje emfyseem met bronchiectasieën. Dus dat komt ook gewoon heel veel voor.
Want we willen toch nog even een klein stukje in de diepte gaan op de mutaties. Je zei, er zijn natuurlijk honderden mutaties. Maar we willen toch even een paar eruit lichten, ook voor de praktijk. Hè?
Zeker.
We hebben het net al genoemd, de ZZ, eigenlijk de belangrijkste. De meest voorkomende. En heb je ook wat je net noemde, de 00. Kan je de 3-4 belangrijkste mutaties eruit lichten voor de alfa 1?
Ja, dus nou ja, ik denk goed om te beginnen. Het wildtype is de M. Hè? Het M-allel. En dan heb je natuurlijk gewoon homozygoot M. Dan ben je helemaal gezond.
Ja.
De belangrijkste mutatie in Nederland is inderdaad de Z-mutatie. En daarnaast heb je nog een zogenaamde S-mutatie. Die S, als jij homozygoot S bent, dus SS, dan is er eigenlijk niks aan de hand.
En als je de SZ bent?
Dat is altijd het punt van discussie, inderdaad. Als je SZ bent, wat dan? Daarvan weten we dat er een heel klein deel is die ook zonder te roken longproblemen kan krijgen. Maar dat is maar een heel klein deel. Maar daar hebben we ook geen therapie voor. als je naar Spanje...
En heb je wel gaan vervolgen?
Dat is altijd de vraag, hè? Kijk, we hebben nu nog geen therapie ervoor. Er zit heel veel aan te komen, vooral voor de ZZ. Maar de vraag is, gaan we in over 10 jaar, over 20 jaar... gaan we dan wel iets krijgen voor die mensen? Het lastige is dan altijd, ja, wat kapot is, is kapot. Dat maak ik niet meer heel, dat krijg ik niet meer heel. Moet je het dan gaan vervolgen? Jazeker, want ik zou het gewoon wel vervolgen als een klein risico opkrijgen van COPD.
Ja.
Als ze gerookt hebben, ja.
Dan weet je dan zo het.
Zeker. Dan hebben ze gewoon een heel hoog risico op het ontwikkelen van. Dus die behandel je ook gewoon als een normaal COPD. Als, omdat we gewoon ook niks anders hebben. Hè. Op het moment dat een SZ'er nog geen longziekte heeft, ja, dan is het altijd een beetje in overleg met patiënt, zeg ik altijd. Wat wil je? Laten we 1 keer in de 3 jaar, 1 keer in de 5 jaar longfunctie doen. Maar ja, als we dan achteruit gaan, wat gaan we dan doen? Behalve het starten van een standaard richtlijn COPD, LAMA.
Ook nu niet zo.
LAVA. Ja. Ook niet veel extra's. Of zeg je nou, ik kom wel terug als ik klachten krijg. En dat, ik denk dat je dat heel erg als longarts in overleg met je patiënt moet doen.
Ja.
Wat wel belangrijk is, is dat die rare mutations, oftewel de nul mutaties.
0-0 doe je het.
Ja, dus nou ja, je hebt
ook
dus
de Z0.
Ook de Z0, inderdaad.
Ja.
Want ook de Z0 hebben in Nederland recht op infusietherapieën. Dus dan geef je dus een gezond alfa-1 eiwit. Je geeft gezond alfa-1 eiwit terug 1 keer in de 2 weken. Thuisinfusie, dus er komt een zuster bij jou thuis. Die zet het infuus, 1,5 uur doet het ongeveer. En dan is verpleegkundige weer weg. Dus dat kan gewoon in je thuissituatie. En wij weten nu wel dat de Z0 en de 0-0, dat we daarmee echt wel de achteruitgang in longfunctie aan het afremmen zijn.
En als je dit dus vangt, hè, dus als je bepaalde mutaties vangt, vanaf wanneer moet je dan ook de familie gaan screenen? Bij welke mutatie specifiek?
Ja, daar zijn we nu echt, daar zijn we nu in Nederland wel heel erg over aan het discussiëren. Vroeger zeiden we homozygoot ZZ of ernstiger, dus de Z0 of de 0-0. Daar ga je gewoon broers en zussen sowieso.
Het eerste graad.
Eerst, ja, dus broers, zussen en partner. En waarom partner? Omdat voor de kinderen inderdaad. Ja. Want dan kan je de kinderen een inschatting maken. Zijn die zometeen heterozygoot MZ? Of hebben die kans op dat ze inderdaad ernstige deficiëntie hebben? Zijn ze de ZZ? Wat ik al zei, hè, 1 op de 40 is heterozygoot in Nederland. Dus dat is nog best wel veel. En dan screenen we liever partner dan dat je kinderen al op jonge leeftijd misschien ermee belast. Terwijl je nu nog geen therapie ervoor hebt. En ik zeg nog, want die zit er echt heel hard aan te komen. Dus dat maakt dat ik ook zei, dat is een lastige vraag die je zegt. Want die therapie die komt er zo hard aan, waarmee je iemand gewoon kan genezen.
Dan moeten we toch de volgende vraag stellen. Ja. Er zijn lopende studies, hè? Kan je wat vertellen over de lopende studies?
En wat zeker.
Puntje van je tong, denk ik.
Ja, het is de gentherapie. En ik leg patiënten altijd uit, je hebt DNA, je hebt RNA, je hebt eiwit. En we hebben tot nu toe in de alfa-1 altijd geprobeerd om dat eiwit maar zoveel mogelijk aan te vullen. Maar ja, je DNA, je streepjescode, of je RNA, de kassa die streepjescode afleest, ja, die blijft nog steeds fout. Dus je blijft ook nog steeds die polymeren maken, vooral in de ZZ-patiënt. Wat nou als je een infuus kan geven, waarbij je eigenlijk een soort schaartje, typexje en een nieuw streepje geeft. Zo leg ik het ook altijd maar uit. En je dus dan wel de streepjescode kan aanpassen in de lever, zodat die gewoon het gezonde alfa-1 gaat maken. Of, want hè, ik zeg altijd, DNA is definitief, dus dat is voor de rest van je leven. Dat vindt patiënten soms wel wat eng. Ik zeg, of op RNA-niveau, de kassa, dat je elke 3 maanden de kassa opnieuw afstelt. En RNA is reversibel. Dus als je zegt, ik stop ermee, nou ja, dan stoppen we met de infusen. En dan ga je ook weer terug naar je nieuwe, of je eigen ik, zeg maar.
Ja.
Je oude ik. Dat zit er echt heel hard aan te komen. De eerste RNA silencing, die doet het heel goed. Maar ja, silencing betekent dat je iemand nul maakt. Dus die hebben dan nog meer kans op longziektes. Dus die doen het heel goed voor de lever. De eerste fase 2 studies, die laten ook echt wel zien dat die lever, die kan natuurlijk regenereren. Dat die lever weer echt van al nou ja, bijna cirrose terug kan gaan naar een milde fibrose. En dat is al binnen een half jaar. Hè? Dus het is de fase 3 die wij nu hier hebben lopen. Ja. Voor leverpatiënten, die duurt 4 jaar in totaal. Ja, nou, de verwachting is dat binnen die 4 jaar dat ze een hele gezonde lever weer over hebben. Nou, dat is natuurlijk geniaal, maar dat is silencing. Dus voor de longen vinden we dat een beetje spannend. Dus dat zijn vooral mensen die nog geen longziekte hebben, dus waar die cascade nog niet is ingezet. Van de long in ieder geval, waarbij we de lever dus kunnen genezen. De RNA-studie, waarin we dus daadwerkelijk de Z-mutatie omzetten naar de M-mutatie. Ja, die start begin voorjaar hier in Nederland. Die is al in Engeland is die al van een ander bedrijf een keer gedaan. Die laten al goede resultaten zien, maar die zijn er nog niet. Vandaar dat er ook andere bedrijven natuurlijk proberen, want die denken altijd beter te zijn. Maar het meest geniale en ik zeg altijd mindblowing is natuurlijk DNA. Je geeft iemand 1 infuus. Het gaat via een lipid nanoparticle, een cholesterolbolletje, targeten de lever. In de lever wordt dat uitgepakt. En wat ik zeg, hè, jouw puntmutatie, wat zorgt voor je ZZ, die wordt gewoon omgezet in MM. En je ziet gewoon ook binnen 28 dagen maken ze gewoon normaal alpha-1 eiwit. Ja, hoe geniaal is dat?
En wat betekent dit voor de longartsen of verwijzers, zullen we zeggen, in Nederland? Hè? Want als dit eruit komt, betekent dit dat we nu, ja, misschien dan waarschijnlijk al te weinig wat je zei.
Ja.
Maar zijn er nog studies die nog gevuld moeten worden?
Ja, dus nou goed, dat DNA, dat is de BEAM-studie. Waarin we nu 2 patiënten hebben behandeld in Nederland. En de volgende 2 we in februari en maart gaan behandelen. Dus dan hebben we er 4 behandeld. Kijk, dit zijn gewoon studies waar weinig patiënten natuurlijk in kunnen. Maar de volgende 2 DNA-studies staan alweer op de stoep. Dus daar hebben we natuurlijk ook weer mensen voor nodig. En ik heb al heel veel mensen die heel erg geïnteresseerd hierin zijn, die er meer van willen weten. Ik heb ook mensen die zeggen, hou me op de hoogte. Maar ik vind in fase 1, want dat is het gewoon, hè, first in human, vanuit de aap direct in een patiënt, vinden ze toch wel eng.
Ja.
En vooral, wat betekent dit voor de lange termijn? Want over 5 jaar heb ik dan niet opeens een derde oor? Of ben ik dan niet opeens de Hulk? Ja. En die willen vooral op de hoogte blijven. Maar ook zo'n RNA-studie, ja, dat is ook nu een fase 1-studie. Dat is natuurlijk gewoon kort. Dat is 6 maanden. En wat ik al zei, RNA reversibel. Als je stopt, dan ga je weer terug naar je oude ik. Maar je helpt ermee wel de wetenschap en ook die farmaceuten zeggen allemaal, ja, maar als het werkt, dan mag jij doorgaan met compassionate use. Het probleem is wel dat omdat het fase 1 is, zijn de inclusiecriteria gewoon heel streng. Dus ik moet ook echt mensen teleurstellen die afvallen omdat hun longfunctie bijvoorbeeld al te slecht is. FEV1 40% of hoger. Dus als je eronder zit, val je al meteen af. Bloedwaardes moeten heel strak zijn. Dus dat is altijd voor die fase 1-studies altijd lastig. Maar die fase 2 studies die er ook aan zitten te komen, daar zullen ze al wat soepeler zijn. En daar zullen we ook veel meer plekken al voor gaan krijgen. Ik denk dat vooral nu de boodschap is, begin met screenen, zodat je ook een gevoel krijgt van hoe simpel is het. Het is namelijk een kwantitatief vinkje in het lab. En dat is een tientje. Het is een tientje, zeg ik altijd. Hoe vaak doe jij een IgE? Hoe duur is dat? Nou, ik weet het, want dat heb ik uitgezocht. Dat is €50. Dat is echt veel meer. Dus ik denk, en alpha 1, je hoeft maar 1 keer te doen. Hè? Je hoeft maar 1 keer een kwantitatieve bepaling te doen. 1 keer in iemands leven en je bent klaar. Wel in een rustig vaarwater, alsjeblieft. Dus niet als iemand op de spoedeisende hulp met een CRP van...
Dat is wel veel. Want is de alpha 1 ook... Is die waarde ook...
Een acute fase eiwit. Ja, dus zodra je CRP hoog is, dan kan je alpha 1 vals verhoogd zijn. En kan je dus eentje missen.
Maar het is niet zo makkelijk om het aan te vragen. Want je moet een formulier krijgen van het Erasmus via jullie.
Nee, dus dat is de...
Dat is een drempel.
Dat is de genotypering. Dus dan ga je echt verder. Dat is een stuk duurder. Het is echt een kwantitatieve bepaling. Eigenlijk elk lab kan het. Wij hebben de luxe natuurlijk. Bij ons is het inderdaad wel gewoon in ons EPD 1 klikje en we hebben het. Maar ook huisartsen kunnen het heel simpel aanvragen. En als je zegt, ja, maar ons lab doet het echt niet, die stuurt het waarschijnlijk naar Sanquin. Ik kan zo aan iedereen die wil dat formulier geven. Elk laboratorium in Nederland kan namelijk dat buisje prikken en met dat formulier alles in 1 keer opsturen voor je. Dus ook lokaal in jouw ziekenhuis, kan je het aanvragen? Oké, misschien is het één formulier. Nou, die kan ik zo aan je opsturen. Het is nummertje S10 van een Sanquin formulier. Die moet je aanvinken en dan heb je hem.
Ja. We zouden nog graag wat over jou willen weten, want je bent assistant professor.
Ja.
Wat, ik ken die term eigenlijk vanuit het verleden niet. Tijdens mijn promotietijd waren er geen assistant professors. Ik ken het wel van mijn broer die dan heel lang in Amerika, op Columbia University heeft gewerkt. Maar daar was iedereen een assistant professor die les gaf. Dan kreeg je die titel eigenlijk vrij makkelijk. Maar in Nederland komt het weinig voor. Wat houdt dat precies in en wat we er gedaan hebben?
Ik zeg altijd een beetje academisch geneuzel, maar dan doe ik misschien onder aan de mensen die heel veel moeite hebben gedaan aan de titel. Het is eigenlijk zo dat voor als je echt onderzoeker bent, dan is het een soort erkenning van, jij hebt zoveel PhD-studenten begeleid, je hebt je eigen grants binnengehaald voor ook weer PhD-studenten. Dus het is je eerste opstapje. Daarna is de volgende opstap associate professor. Nou, dan heb je ook al een consortium binnengehaald. Dan heb je meerdere PhD-studenten dan echt al tot het einde helemaal begeleid. Maar ook zeker in het onderwijs moet je dan bepaalde, ik noem het altijd, vinkjes halen. Dus ook hier in Nederland is het zo dat voor de titel assistant professor moet je echt ook actief zijn in het onderwijs. Sommigen kennen dat als UHD, universitair hoofddocent, hè. Eigenlijk, als je UAD bent plus onderzoek, dan krijg je die assistant professor. Als jij richting associate wil, dan moet je je ook echt bemoeien met het curriculum. En voor eigenlijk full professor, dat is eigenlijk het idee. Hè? Ja, dan heb je je hele grote eigen onderzoeksgroep. Met ook binnen het curriculum echt dat je een bepaalde commissies, voorzitterschap, dat soort dingen hebt gedaan.
Ik benadruk het wel even, want zij is dus wel, of jij bent dus wel universitair hoofddocent.
Ja,
het is natuurlijk ook niet niks.
Nee, klopt. Ja. Dus in Leiden doen we niet echt aan de universitair hoofddocent titel, zeg maar. Maar inderdaad, jaar 1, 2 en 3 bachelor geneeskunde ben ik degene die het curriculum geneeskunde longziekte voorziet. Waarbij ik in jaar 2 ook een heel blok coördineer. Ik ben blokcoördinator en vind ik heel leuk om te doen.
En is dat waar je ook echt je meeste plezier uit had? Het onderwijs of onderzoek of de kliniek?
Onderwijs en onderzoek. Ja, toen ik begon met mijn opleiding geneeskunde zei ik al, ik wil later onderzoeker en onderwijzer worden. Want dat vind ik echt het allerleukste. Ja. Ik merk nu dat ik wel heel veel energie haal uit de patiënten die tegenover mij zitten. Maar ik ben aan de andere kant ook heel blij dat ik de tijd krijg om met mijn patiënten te praten. Ik heb natuurlijk een super specialistische poli.
Ja, niche binnen de longziekte.
Een niche binnen de longziekte, waarbij ik ook echt tijd kan maken voor mijn patiënten om die te zien. En dan vind ik één dag in de week, zeg maar, dat ik mijn zorgpad Alpha 1 heb met de leverdokter, met Tjeerd van der Veer natuurlijk, de andere longarts die hier de Alpha 1 heeft, want ik doe het echt niet alleen. Dat kan ook echt niet. En dat ik tussendoor heel veel belspreekuren heb, want mijn patiënten die wonen, wat ik zei, door heel Nederland heen. Dus ik doe heel veel bellend en op vrijdag heb ik gewoon mijn zorgpad waarin ze ook hier komen, waarin ze de leverdokter zien als dat moet, ja. Waarin ze hun longfunctie doen, dus de scan, alles. Daar haal ik heel veel energie uit, maar ik ben vooral heel blij dat ik heel flexibel kan zijn en dat ik dus ook lekker het onderwijs kan doen en dat ik ook heel veel onderzoek kan doen, omdat het meer een deel belspreker is.
En buiten de deuren van het LUMC, waar word je nog meer blij van?
Waar word ik nog meer blij van? Ja, we hebben nu net een camperbusje gekocht, een Volkswagen camperbusje. Dus we zitten met smart te wachten op de levering daarvan. We willen al heel lang een camperbusje. We zijn afgelopen jaar er ook met eentje op vakantie geweest. Maar we hebben 3 kinderen. Dus het moet dan maar net passen in zo'n klein Volkswagen camperbusje. Dus we hebben langer op zoek geweest. We hebben er nu één gevonden. Maar dat betekent wel dat je dus een nieuwe moet aanschaffen. Dus daarom zitten we te wachten op de levering. Maar ja, gewoon lekker met het gezin. Met het Volkswagen busje erop uit, zeg maar. Dat is vooral waar we nu heel erg naar uitkijken om te gaan doen.
Vechten jullie elkaar dan niet de bus uit?
Nee. Dat valt mee. Nee, wij zijn wel heel erg van het buitenleven. Vooral, zeg maar, als we vakantie hebben, dan zitten we ook zo lekker gewoon buiten, zeg maar. Dus dat valt reuze mee. We gaan niet ellenlange stukken rijden ermee. Surfplank op het dak. Dus dan op het strand, daar heb je heel veel ruimte. Dus als je elkaar zat bent, dan ga je 100 meter verderop zitten. En dan gewoon lekker de zee in om te surfen. En ik hou zelf ook heel veel energie uit sporten. Dus Elke woensdagochtend om 6:30 sta ik in de gym bij de CrossFit.
En dat is vandaag.
En dat is vanmorgen. Ja, dat is vanmorgen. Ja, nee, dus ik CrossFit 2 keer per week. Ik zou dat wel meer willen doen, maar dan moet ik ook echt meer tijd vrijmaken. En dat gaat dan ten koste van mijn gezin. En dat vind ik zonde.
Ja. En welke lijnen heb je nu met onderzoek lopen in het RUMC?
Ik heb verschillende lijnen onderzoek nu lopen. Vooral de gentherapie, dat is een sponsor-initiated. Dus daar zit gewoon een farmaceut achter die betaalt. En wij voeren uit. Dat is eigenlijk waar we heel veel mee bezig zijn. Anderzijds heb ik ook een translationeel onderzoek lopen. Daar heb ik via de Clinical Fellow van ZonMW heb ik gekregen. En werken we in het lab heel erg aan de... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat kapot is niet verder kapot gaat? Of wat kapot is zelfs weer een beetje opnieuw aangemaakt kan worden? Want dan is mijn verhaal wat kapot is kapot. Dat kan ik dan misschien omdraaien. Dus daar zijn we heel erg bezig met de interactie tussen alveolair epithel en endothel. Hoe is daar de crosstalk tussen? En hoe kunnen we zorgen dat een van de twee gezonder wordt, zodat het de ander beter ondersteunt? Wat hebben we daarvoor nodig? En vooral dan binnen de alfa 1. Dus ja.
Dankjewel. We willen eigenlijk voor het laatste segment heel even terug naar de kliniek, hè? Dus voor de praktijk. Even heel pragmatisch. Moeten we alle patiënten met COPD, GOLD 2, 3, 4 gaan screenen op alfa 1? Vanaf welke long is een bepaalde longfunctie, marker, diffusie, waarvan je zegt, nou, doe het hier toch maar. Zeg je nou, ze zijn al verwezen naar de tweede lijn, doe de screening eigenlijk standaard. Wat is, er is natuurlijk geen richtlijn hiervoor.
Nee, er is nog geen richtlijn. Wij zijn bezig met een consensus statement van mensen in Nederland die daar iets van af weten of in ieder geval iets over willen vinden. Van wie moeten we nou testen? Als je kijkt naar de WHO adviseert alle mensen met COPD en leedontzet astma's. Dat adviseert de WHO. Binnen de alfa 1 wereldwijd zeggen we, bronchiectasieën zie je in de tweede labronde. Dus als je in de eerste labronde met je standaard labjes die je doet, niks eruit krijgt, dus er is geen immuundeficiëntie, reumafactor is negatief, hè? Dan doe je eigenlijk vaak toch nog een tweede labronde. Doe hem daar nou in. Want wat ik zei, hè, 10% van de alfa 1 heeft alleen bronchiectasieën. Zie je. Als je kijkt binnen de bronchiectasie groep, hoeveel hebben er dan alfa 1? Die percentages weten we niet goed. Dus als je het aan een pure bronchiectasie persoon vraagt, die zegt, gaan we niet doen. In de nieuwe bronchiectasierichtlijn van de ERS, afgelopen jaar uitgekomen, die zegt geen alfa 1 testen. Vanuit de alfa 1 denken wij natuurlijk anders.
Ja.
En wij denken, ja, maar die ene die je anders mist.
Ja, want dit is wel interessant, hè? Want het wordt natuurlijk aangelinkt aan COPD.
Ja.
Je hebt natuurlijk in bepaalde ziekenhuizen echt COPD-dokters, meer infectiegerelateerde dokters.
Ja.
Dus die er ook eigenlijk eraan moeten denken als je zegt 1 op 10.
Ja, ja. Dus dat is inderdaad. Dus WHO zegt COPD leed ons het astma. Binnen de alfa 1 community is er eigenlijk wel consensus om te zeggen, tweede labronde bronchiectasie, als je geen verklaring hebt uit je eerste labronde, dan ook die alfa 1 meetesten. En dan is het sterke advies om broers-zussen mee te testen.
En als de mensen, en als we dan natuurlijk deze test aanvragen, hè, en het komt eruit, moeten we dan iedereen doorsturen die een ZZ, een Z0, een MZ heeft?
Nee, dus daar zijn we dus nu echt bezig met die consensus statement inderdaad van, hoe moet je nou doortesten? Wie moet je nou testen?
En wie moet je doorsturen?
Wie moet je doorsturen? En hoe moet je testen? Hè? Dus de kwantitatieve, dat is de start. Wij zeggen ook eigenlijk iedereen onder de 0,6 gram per liter, of onder de 11 micromolair, afhankelijk hoe jouw lab het weergeeft. Maar Nederland doet eigenlijk altijd gram per liter. Dus onder de 0,6 gram per liter, overleg die even. Overleg dat even met Aad. Want het is aad.lumc.nl. Daar zitten wij op. Overleg even met Aad. En dan, wat moet ik nou doen? Want afhankelijk van de waarde zeggen we, doe maar een FeNO, dan weten we genoeg. Of ga gelijk nou doortesten met echte genotypering. En inderdaad, dan krijg je het formulier van ons toegestuurd, waar wij altijd heel sneaky in de cc staan, zodat wij ook de uitslag krijgen. En meteen
heel goed.
Ook een soort service kunnen lenen van, hey, ik zag de uitslag binnenkomen, het is dit, dat betekent stuur maar door, of dat hoeft niet.
Ja. Jullie zijn de enige expertisecentra in Nederland.
Dus wij inderdaad in Nederland zijn het enige expertisecentrum, maar ook Europees gezien zijn wij een van de weinige, via de IRN Lang is dat dan, als referentiecentrum aangewezen. Dus het liefst hebben we natuurlijk overleg met ons. Rob Jansen in het CBZ, die ziet ook wat alfa-1ers. Dat zit in Nijmegen. Dus zeker met hem kan je ook overleggen. Die zit natuurlijk ook in de consensus statement. Dus die gaat hier ook over nadenken over inderdaad hoe verder testen.
En wanneer kunnen we deze consensus statement verwachten voor de
eind dit jaar.
Eind 26.
Ja. Nou. En we gaan een mooi flowchart maken, zodat je gewoon...
Heel goed. Heel goed.
Daar houden we van.
Ja.
We hebben denk ik de meeste dingen wel te uithalen. Zijn er nog specifieke dingen die jij nog even wilde benoemen, Emily, voor de mensen thuis?
Nee, ik ben al lang blij als iedereen gaat testen.
Ja.
En onthouden, het is maar een tientje.
Ja, dat is denk ik de boodschap. Hè? Testen, eigenlijk heel laagdrempelig en het kost eigenlijk niks.
Ja, klopt.
En laagdrempelig e-mailen met jullie.
Ja.
Dankjewel.
Goed, dit was weer een nieuwe aflevering van de Longcast. We willen jullie weer hartelijk danken voor het luisteren, voor al jullie likes en voor het volgen. En tot de volgende keer.
Dit was de Longcast, een podcast van de Envalt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.